Goedenavond, gemeente thuis. Als het goed is, kunt u mij weer zien en horen. Zien misschien al even, maar het is nu zo 7:15, dus we mogen ook met elkaar beginnen. En ik ben blij dat ik vanavond hier in de kerk kan zijn. Ik hier in de kerk, u thuis, en toch zijn we ook bij elkaar. We mogen elkaar vanavond weer ontmoeten bij het woord, rondom het woord van onze God. We zijn dankbaar voor dat dat nog steeds weer kan en weer mag. Vanavond gaan we even terug naar het paasfeest. Die eerste avond nadat de Heer Jezus is opgestaan. De discipelen, ze zijn bang en ze hebben zichzelf opgesloten in de zaal waar dat ze ook de afgelopen dagen waren. We gaan daarover lezen uit Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. En voordat we dat doen, stel ik voor dat we eerst met elkaar bidden en ook de Heere vragen om een zegen. Laten we samen bidden met elkaar. Almachtige Heere, u die ons ook nu ziet, nu we weer thuis hebben ingeschakeld naar de kerk. En Heere, als pastor mogen we hier in de kerk zijn. Uw woord ligt al reeds opengeslagen en we mogen zo straks uw woord weer lezen. Daar danken we voor, Heere. Dank voor uw trouw, voor uw zorg, dat u ons deze dag weer geeft. Dat we zo gemeente mogen zijn met elkaar, ook in deze bijzondere tijd, waarin we elkaar niet kunnen ontmoeten, niet fysiek kunnen ontmoeten, maar toch zo wel. En van elkaar mogen we weten, Heere, dat er velen zijn die ook thuis hebben ingeschakeld, die met ons verbonden zijn hier in de kerk. En daar danken we voor. Dank voor uw trouw, voor uw zorg, dat u dat geeft. En als we dan zo uw woord gaan lezen, wilt u dan bij ons zijn. Schenk ons ook in dit half uur uw zegen, Heere, dat we aangesproken mogen worden door uw woord. Wees zo onze God om Jezus wel. Amen. We lezen met elkaar uit de Bijbel, zoals ik al zei, uit Johannes 20. Bij mij in de Bijbel staat daarboven de verschijning aan de 10 discipelen. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede, zei u. En nadat hij dat gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. En de discipelen dan verblijden zich toen zij de Here zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede, zei u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Here gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zei: vrede, zei u. Daarna zei hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: Mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: Omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus heeft nu in de tegenwoordigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in mijn naam. Tot zover lezen we uit het woord van onze God. We mogen over deze geschiedenis met elkaar nadenken. En dat mogen we dan ook nu doen. En ik neem u mee naar die zaal in Jeruzalem. Het was een dag vol verwarring. De discipelen, ze waren bang. En ze waren weer bijeen in de zaal waar ze ook de afgelopen dagen bijeengekomen waren. En misschien was het wel diezelfde zaal waar ze nog maar 3 dagen geleden met de Heer Jezus samen waren geweest. En daar was het wonderlijke gebeurd, dat de Heer Jezus hun de voeten had gewassen. Niemand van de andere discipelen had dat willen doen. En ze hadden elkaar aangekeken. Doe jij het? Doe jij het? Nee, ik doe het niet. En uiteindelijk waren ze maar met ongewassen voeten aan tafel gaan zitten. Aan tafel gaan liggen. De lichtbanken. Ze waren ook echt wel beschaamd geweest. Toen ze hun meester opzagen staan. En toen hij zijn kleed aflegde. En de linnen doek pakte. En de schaal en water goot in de schaal. En daarna naar hun toe kwam. Op zijn knieën voor hen ging zitten. En één voor één hun de voeten waste. En ze hadden het allemaal wel aangevoeld. Ja, zo hoort het niet. Nee, hun meester moest hun niet de voeten wassen. Maar zij moesten de voeten van hun meester wassen. Waarom deed de Heer Jezus het? Waarom deed hij het nu zelf? Hij had toch best tegen zijn discipelen kunnen zeggen dat die het moesten doen. En verwonderd, maar ook wat beschaamd, hadden ze toegelaten dat hun meester hen de voeten waste. En toen hun meester klaar was en zijn overkleed weer aan had getrokken, toen had Jezus gevraagd: Ziet u wat ik gedaan heb? Wat ik bij u gedaan heb? Met andere woorden, begrijpen jullie waarom ik het gedaan heb? Jullie noemen mij meester en heren. En dat is ook terecht, ja, want ik ben het. Ik ben de Heere en ik ben jullie meester. Maar als ik dan Heere en meester ben en jullie je voeten heb gewassen, dan moeten jullie ook elkaar de voeten wassen. En ze waren beschaamd geweest. Allemaal. Ze hadden hun meester eigenlijk niet aan durven kijken. En ze wisten het. En ze voelden het wel. Hun meester had gelijk. Het was hoogmoed geweest. Dat niet één van hen de moed had gehad om zijn kleed af te leggen, om zijn jas uit te trekken, om de schaal te pakken, het water erin te schenken en de voeten te wassen. Nee, ze voelden zich er te hoogmoedig voor. En nu was het schaamte, zeker. Ze hadden zichzelf belangrijker gevonden dan hun medebroeders. Daar zit ook een les in voor ons. Wat vinden wij van onszelf? Hoe kijken wij naar onze medebroeders en zusters? Ook hier, in de gemeente van Barendrecht. Goed om daar in stilte over na te denken. We gaan terug naar de discipelen. Ze liggen daar aan die tafel, op die lichtbanken. Ze hadden met elkaar het Pascha gegeten. Die twee discipelen hadden het klaargemaakt. Maar na dat eten, na het officiële Pascha, was er weer iets wonderlijks gebeurd. Er was brood over en er was ook nog wijn. En de Heer Jezus had rondgekeken. Het was stil geworden. Alle ogen waren op hun meester gericht. En hij had gesproken. Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met jullie te eten, voordat ik ga lijden. En daarna had hun meester een stuk brood genomen en hij had het gebroken. En hij had ieder persoonlijk een stukje brood gegeven. En hij sprak daarbij de woorden. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En nadat hij het brood had rondgedeeld, pakte hij de drinkbeker. En sprak weer van die wonderlijke, onbegrijpelijke woorden. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. En daarna had hun meester de beker rond laten gaan. En ze moesten allemaal een slokje uit die beker nemen. En ze waren stil geweest. Ze voelden wel. Het was een heilig moment. Ja, het was ook een heerlijk moment. Nee, echt begrepen hadden ze het niet. Wat bedoelde hun meester met al die woorden, met al die dingen? En toen, later die avond, ze hadden nog met elkaar gezongen. Toen was het allemaal zo anders gegaan als ze verwacht hadden. Jezus had hem meegenomen naar Gethsemane. Dat gebeurde wel meer. Dat was niet zo ongewoon. Hun meester ging dan eraan bidden. Maar nu ging dat ook weer anders. Eerst al dat 8 van de discipelen achter moesten blijven bij de ingang. Anders mochten ze allemaal mee. Maar nu alleen Petrus en Johannes en Jacobus. En daarna was het allemaal zo vreselijk geworden. Opeens was daar die groep soldaten en die overpriesters en de schriftgeleerden. Maar het meest waren ze geschokt toen ze merkten dat hun eigen broeder Judas Iscariot voorop riep. Hoorde Judas ook bij die groep? Ja, kijk dan, hij loopt zelfs voorop. Hij wees de weg. En vol afschuw en ontzetting hadden ze gezien hoe dat Judas zijn meester verraadde met een kus. En daarna ging het snel. De soldaten hadden de Heer Jezus gevangen genomen. En ze hadden het niet begrepen dat hun meester dat zomaar toeliet. Hij was toch machtig? Waarom liet hij zich zomaar arresteren? En Petrus, hij had zijn zwaard gegrepen en woest rondgeslagen. Het oor van Malchus. Ja. En Jezus, hij raapte dat oor op en hij genaste de dienstknecht van de hoge priester. Nog even hadden ze hoop gehad. Toen die bende vroeg. Toen Jezus vroeg. Wie zoeken jullie? Jezus de Nazarener had heel de troep geschreeuwd. Inclusief Judas. En de meester had rustig geantwoord. Ik ben het. En op zijn machtig woord waren ze allemaal achterover op de grond gevallen. Maar ze waren weer opgestaan. En opnieuw had de vraag geklonken van hun meester. Wie zoeken jullie? En toen, als jullie dan mij zoeken, laat deze mijn discipelen dan heen gaan. En daarna waren alle discipelen in panische angst gevlucht. De hof uit. Zo snel mogelijk weg van die vreselijke plek. Ze hadden hun meester in de steek gelaten. Petrus en Johannes waren later nog wel teruggekeerd, ja. Ze hadden gezien hoe dat hun meester gebonden voor Caiaphas stond. Toen was ook dat erge gebeurd. Dat Petrus, ja Petrus zelfs, zijn meester had verloochend. Het Sanhedrin had hun meester ter dood veroordeeld. En ze hadden hem gemarteld. De spot met hem gedreven. En uiteindelijk aan het kruis gehangen. Zo was hun meester gestorven. Enkele mannen hadden Jezus' lichaam aan het eind van die dag van het kruis gehaald. Ze hadden zijn lichaam verzorgd en in doeken gewikkeld. En ze hadden het lichaam van hun geliefde meester in het graf gelegd. En enkele vrouwen die Jezus al langer volgden, hadden het gezien. Ze waren erbij geweest. Toen het lichaam van de Heer Jezus daar in het graf werd gelegd. Toen was het stil geworden. En ieder had zich naar huis gehaast. Het werd Sabbat. En de 11 discipelen hadden elkaar opgezocht. Ze waren bij elkaar. In die zaal. Waar waarschijnlijk ook de Heer Jezus met hen het avondmaal had gevierd. Ze hadden de deuren gesloten. Ze waren bang voor de Joden. Zouden de Joodse leiders nu ook de volgelingen van Jezus van Nazareth gaan vervolgen? Ze waren daar bang voor. Zeker na wat er vanmorgen weer allemaal gebeurd was. Want vroeg in de morgen, toen het nog maar net licht was geworden, waren de vrouwen op weg gegaan naar het graf. Ze wilden het lichaam van de Heer Jezus nog eenmaal verzorgen. Maar bij het graf aangekomen, hadden ze gezien dat de steen weg was. Het graf was open en het graf was leeg. Het lichaam van hun meester was weg. En de vrouwen hadden wel gezegd dat ze engelen hadden gezien. En Maria had zelfs gezegd dat ze Jezus had gezien. Ze hadden echter hun hoofd geschud. Hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? Hun meester is toch gestorven? Ze hebben het toch zelf gezien? Maar ja, het graf is leeg, ja. Dat is wel een feit. Petrus en Johannes zijn zelfs nog persoonlijk bij het graf wezen kijken. En het was echt zoals de vrouwen het gezegd hadden. Het graf was leeg. Nou ja, het was ook wel weer bijzonder. De doeken waar de Heer Jezus, het lichaam van de Heer Jezus in gelegen had, ingewikkeld was, die lagen netjes opgevouwen op de plek waar hij gelegen had. En de zweetdoek die om zijn hoofd was, die lag op een andere plek. Hoe kan dat toch? Wat is er aan de hand? De angst was nog groter geworden bij de discipelen. En uit angst hadden ze alles op slot gedaan wat ze maar op slot konden doen. En zo zaten ze bij elkaar, gehuld in verdriet, in vertwijfeling, ieder met zijn gedachten, ieder met zijn eigen angst, angst in zijn hart, verdriet. Ze konden niet geloven wat de vrouwen zeiden, ze konden niet geloven wat Maria vertelde, dat Jezus opgestaan was uit de dood. Dat kon toch niet waar zijn? Die arme vrouwen, ze zullen wel bevangen zijn van verdriet en nu lijden ze aan waanzin. Maar dan opeens. Opeens klinkt er een bekende stem. En die stem zegt, vrede, zij u lieden. In het evangelie van Lucas lezen we dat de discipelen angstig en zeer bevreesd werden. En we kunnen dat ook wel enigszins begrijpen. Alle deuren zijn dicht. Alle ramen zijn dicht. Alles op slot. Niemand kan zomaar binnenkomen. En dan is daar toch opeens iemand binnen. Ineens staat er iemand en die spreekt hen aan. Bijzonder, gemeente. De Heer Jezus zoekt zelf zijn discipel op. Hij komt zelf naar zijn discipelen toe. En dat de Heer Jezus zijn discipelen zelf opzoekt, dat is iets waar dat we heel goed op moeten letten. De discipelen zoeken de Heer Jezus niet op. Nee, ze blijven angstig bij elkaar zitten in die bovenzaal. Met alle deuren op slot, ramen op slot. Angstig bij elkaar. Kijk, dat is nu de mens ten voeten uit. En als we eerlijk zijn richting onszelf, dan zullen we iets van die houding in onszelf herkennen. Uit onszelf zoeken we de Here niet. Uit onszelf blijven we zitten in de ellende waarin we terechtgekomen zijn. Uit onszelf en in onszelf koesteren we onze eigen moeite en ons eigen verdriet. Maar geliefde broeders en zusters, dat is niet nodig. Het was ook niet nodig dat die discipelen van de Heere Jezus daar bang en bedroefd in die bovenzaal zouden blijven zitten. Het was niet nodig om al die deuren op slot te doen. Door die deuren op slot te doen, kon er geen mens meer in, dat is waar. In principe niet. Geen overpriester, geen fariseer, geen soldaat, niemand. Maar door die deuren op slot te doen, hebben ze ook zichzelf opgesloten. Je kan zeggen, ze hebben zichzelf afgesloten. Afgesloten van alle mensen die het goede nieuws wilden brengen. Afgesloten van de blijde boodschap. Hoe vaak sluiten wij ons af voor het evangelie, voor de blijde boodschap? Hoe vaak zitten wij in ons eigen huisje, in onze eigen kamer met de deur op slot? Misschien zegt u wel, maar broeder van Wijngaarden, u weet toch dat u hartelijk welkom bent? Ja, nu kan het even niet, maar we hopen straks in de toekomst dat u toch weer op bezoek kan komen. Nou, heel graag. Ik kijk er naar uit, werkelijk. Het is fijn voor een pastor en een predikant om te merken dat je welkom bent bij je gemeenteleden. En wij komen met niet zomaar iets, nee. We komen met die blijde boodschap, net als die vrouwen. Maar ik bedoel eigenlijk iets anders. De deur van uw hart. Staat de deur van uw hart open? En dan niet in de eerste plaats voor uw wijkoudeling of voor dominee Floor of voor mij. Nee, staat uw hart, de deur van uw hart open voor het evangelie, voor het woord van de Here. Kijk, geliefde broeders en zusters. Daar mankeerde het wel aan bij de discipelen. De deur van de zaal was op slot, ja. En goed op slot. Daar hadden ze goed op gelet. Maar door die deur van die zaal op slot te doen, hadden ze ook de deur van hun eigen hart op slot gedaan. Er kon niemand meer in, er kon niemand meer uit. En vandaag de dag is dat lastiger, dat weten we. Daarom fijn dat we elkaar vanavond zo kunnen ontmoeten. De deur van uw hart. Ik hoop van harte dat die wel open staat. Het is ook niet nodig om de deur van uw hart op slot te hebben. Nee, zeker niet. Had de Heer Jezus het niet van tevoren gezegd dat hij moest lijden. En dat hij moest sterven. En dat hij naar de aarde gekomen was om mensen te redden van hun zonde. Maar de Heer Jezus had ook verschillende keren gezegd dat hij op de derde dag weer op zou staan uit de doden. En hij had zijn discipelen de opdracht gegeven om naar Galilea te gaan. Want daar zullen ze hem zien. Die opdracht had hij gegeven. En wat doen de discipelen? Gaan ze naar Galilea om hun meester te ontmoeten? Nee. Ze gaan zitten in die zaal in Jeruzalem. En ze zitten te treuren met alle deuren op slot. Zo zou het ook bij ons kunnen zijn. We zouden nu in ons eigen huis kunnen zitten. We mogen niet weg, we mogen er niet uit. We moeten thuis blijven, we hebben niets. Fijn dat u ingeschakeld hebt vanavond. Dan bent u wel uw huis uit. Dan bent u even met elkaar, zijn we met elkaar om het woord van de Heer te horen. Voor het evangelie zijn we niet onbereikbaar. De deuren naar het evangelie mogen wijd openstaan. Zeker. Onbereikbaar voor de blijde boodschap? Nee, zeker niet. Zelfs die discipelen niet. De Heer Jezus, hij komt zomaar binnen. Het evangelie is sterker dan onze gesloten deuren. Onbereikbaar voor de blijde boodschap? Nee. Wij kunnen ons afsluiten voor onze medemens. En in deze tijd wordt het ook wel een beetje gevraagd. Voor onze eigen veiligheid. Voor de ziekte die rondgaat. En we mogen daar op een verantwoorde manier, zoals ook onze regering aangeeft, mee omgaan. Maar, ondanks dat we niet hier in de kerk bij elkaar kunnen komen, hoe jammer ook, hoe pijn dat dat ook doet, toch mogen we ons openstellen voor het evangelie. Ook vanavond weer. En aanstaande zondag weer. En zo zijn er nog meer momenten. Heerlijk om dan te doen. In vers 19 lezen we, en we hebben dat met elkaar gelezen. Als het dan avond was geworden, op die eerste dag van de week, als de deuren gesloten waren waar de discipelen bijeen waren, om de vrees van de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden. De Heer Jezus, hij komt zijn discipelen zelf opzoeken. De Heer Jezus wacht niet tot zijn discipelen misschien nog eens een keertje naar Galilea gaan. Nee. Hij had het tegen zijn discipelen gezegd. Ja, dat klopt. Het handelen van de Heer Jezus is wonderlijk. Is liefdevol. Hij zoekt zijn leerlingen op. Hij komt als het moet door gesloten deuren heen. Ook gesloten deuren van harten. Hij breekt deuren van gesloten harten open. En dat doet hij door te groeten. Vrede, zei u lieden. Het gewone Joodse shalom. Vrede voor jullie. Maar uit de mond van de Heer Jezus heeft deze groet een diepe inhoud. Door zijn lijden en zijn sterven heeft hij ervoor gezorgd dat er weer vrede is tussen de mensen, tussen de discipelen, maar ook alle anderen. En tussen God. Hij heeft volkomen voor de zonde betaald. Het offer van Christus is een volmaakt offer. Het is zo volmaakt dat het voldoende is om alle zonden van de hele wereld af te wassen. Dat betekent niet dat ook alle zonden werkelijk worden afgewassen. Alleen wie in Christus gelooft, mag delen en zal delen in die vergeving. Alleen als Jezus uw redder, uw middelaar is geworden. Is die heiland ook uw redder? Zat u misschien vanavond toch ook stiekem in die zaal bij de discipelen? Zat u daar ook met de deuren dicht? U had gelukkig de deur van internet opengezet of van de kerktelefoon, zodat u het kunt horen en kunt zien. En opeens is daar de Heer Jezus. En ook vanavond staat hij ineens bij u binnen. Ondanks dat ik hier in de kerk sta en u thuis, staat Jezus met zijn woord bij u, in uw kamer. En hij zegt, vrede, zei Ulie. Ik heb de dood overwonnen. Ik heb het graf overwonnen. De dood kon mij niet vasthouden. En daarom, vertrouw op mij. Ik alleen kan redden. Zo spreekt onze Heiland ook vanavond tot u. Hij wil ook ons bevrijden. Elke keer weer mogen we dat horen. Heerlijk om dat te horen. We mogen het geloven. Ja, misschien mag u het al heel lang geloven. Ik hoop het van harte. Maar om het steeds te horen, dat versterkt ons geloof. We worden erin bevestigd. En zo mag hij bij ons zijn. Ondanks dat de kerk hier leeg is. Maar u bent er thuis. En u hoort het. En de Heere is zo op deze manier onder ons. Heerlijk toch? En hij spreekt ook vanavond. Tot ons allemaal. Vrede, zei u lieden. Amen. Zullen we met elkaar danken? Getrouwe Heere, almachtige Heer Jezus, wat wonderlijk dat u zo vanavond onze huizen binnenkomt. U de Heilige God, de Almachtige. Heere, u komt bij ons. Of dat ons hart er voor open staat of niet, maar u zegt het, hier ben ik. En ik wil ook uw borg en uw middelaar zijn. We bidden voor alle die meeluisteren, Heere. Maar ook voor anderen die vanavond niet ingeschakeld hebben. Voor het geheel van de gemeente bidden wij. Zie ons aan, Heere, door het bloed van de Heer Jezus. Geef dat harten open mogen gaan, telkens weer. Open mogen blijven. Voor uw heilig evangelie. Heere, en wij zijn hardnekkige mensen. We kunnen zomaar de deur weer dicht trekken. En ons eigen ding doen. Zomaar kan het gebeuren dat we vol bangheid en angst schieten en de deur en de ramen weer op slot doen. Heere, kom dan. U kent toch de mensen, de gemeenteleden. We brengen ze alle stuk voor stuk bij u. U ziet ze in hun kamers, in hun huizen. Heere, wees ons alle goed en nabij, jong en oud. Schenk ons uw zegen, ook hier, in uw gemeente. En dan bidden we ook van u, Heere, of ook dit kerkgebouw, deze zaal, deze kerkzaal hier, waar uw woord open ligt, ook nu we er niet komen. Of dat we hier weer snel mogen zijn, om met elkaar te zingen, met elkaar te bidden. Met elkaar te luisteren naar uw woord. Heren, we bidden voor onze broeder dominee Floor en ook voor zijn vrouw Christine, wees hen goed en nabij. Als ook de tijd zo anders is, schenk hem uw zegen, Heren. Bovenal als hij uw woord mag onderzoeken, mag bestuderen. Open zijn hart en zijn verstand, opdat hij ook uw woorden mag spreken. De mensen mag bemoedigen. Wees daarin een God van genade. Ga zo met ons mee deze avond. Blijf bij ons, Heere. Misschien zijn we wel weer alleen. Als we zo de apparatuur uitzetten, dan is het misschien wel weer stil in onze kamer, in ons huis. En als we met anderen zijn, geef Heere dat we er nog een woord over mogen zeggen. En dat het in onze gedachten mag blijven. Dat u er zomaar bent. Dwars overal doorheen. Blijf zo bij ons. Vergeef ons onze zonden. Genadig. Door het bloed van de Heer Jezus. Uit genade. Amen. Ik groet u allen hartelijk. ik hoop toch binnen hoeveel tijd, weet ik niet, u weer een keertje te kunnen ontmoeten. Het zij op bezoek, het zij hier op de ouderenmiddag. Hoe dan ook, we leggen het alles maar in de handen van onze God. Daar is het goed. Ik wens u van harte zijn zegen toe. Zijn vrede, zijn shalom toe. Het gaat u goed.